Ja, we hebben een gezelschap van drie heren die allemaal op hun manier wel iets over Johan Cruijff kunnen zeggen. Ik ga even de ronde af. Nico van Veen. Hij is fractievoorzitter hier in Capelle voor de VVD. Hij is opgegroeid in Amsterdam. En hij zat met zijn vader op het ereterras in de Meer, het stadion van Ajax, toen Cruijff doorbrak. Gert Stubbe is eigenaar van Nick Visser Kantoorwereld en passief in allerlei ondernemersverenigingen. Voetbalde zelf, een voetbaldier mag je hem best noemen, heb ik net gecheckt. En hij zat donderdag in de Kuip bij Feyenoord Sparta, waar Cruijff voor het eerst echt in een grote menigte herdacht werd. En daar kan hij wel het een en ander over zeggen. Daarnaast is hij ook bevriend met Bernie Wijnstekers. Die heeft ook wel eens wat lesjes gehad van Cruijff. Dus daar gaan we het over hebben. Piet de Kramer. Piet is lid van de technische commissie bij onze VV Capelle. Ex-voetballer. Heeft onder andere bij Excelsior gespeeld. En bij Excelsior had hij Johan Cruijff als directe tegenstander. Daar gaan we het ook over hebben. Dus we gaan beginnen, heren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst even Gert. Donderdag in de Kuip. De eerste massale herdenking voor Johan Cruijff. De dag zelfs nog van zijn overlijden. Jij was daar.
Ja, ik was er inderdaad. Ja, en het was gigantisch indrukwekkend. Ik wil me voorstellen, Cruijff in de Kuip, Feyenoord. Hè? Feyenoord Ajax, we kennen het verhaal allemaal. En als je dan in de 14e minuut de wedstrijd stilgelegd wordt. En 45.000 mensen, ja, die gaan klappen. Dat is zo gigantisch indrukwekkend geweest. Dat, chapeau voor Rotterdam zou ik zeggen. Chapeau voor Feyenoord.
Ja, top. Mooi. Ja, want dan vergeet je het Feyenoord-Ajax gevoel. Maar hij heeft natuurlijk ook, kan je best wel zeggen, iets heel moois gedaan bij Feyenoord.
Ja, natuurlijk. Kijk, dat was natuurlijk in 1984 is hij natuurlijk kampioen geworden met Feyenoord. En dat had nogal wat impact natuurlijk in Rotterdam, zeker toen hij kwam. Maar als je nu ziet wat die man dus betekend heeft. En maar eigenlijk niet alleen voor Feyenoord-Ajax, maar voor het hele Nederlandse voetbal. En dat was het mooie. Dat het inderdaad ook, dat de mensen dat lieten zien donderdagavond. En nogmaals, dat heeft hij natuurlijk ook verdiend. En dat was geweldig.
Piet de Kramer, jij hebt gespeeld met Johan Cruijff. Een kleine inleiding. Jij speelde bij Excelsior.
Ja.
Je speelde toen in het tweede van Excelsior. Toen zag je ineens Johan Cruijff tegenover je staan.
Ja, we speelden tegen Ajax en daar deed een heel mager, iel mannetje mee. En dat bleek later dan Johan Cruijff te zijn. En, ik had hem als directe tegenstander, tot mijn grote genoegen. Hij maakte er 3 voor de rust. En toen werd hij weer uitgehaald. En toen de week daarna speelde hij zijn eerste wedstrijd in het eerste. Tegen GVAV.
Ja.
En ik scheen het ook aardig gedaan te hebben overigens. Want ik speelde ook het eerste een week later. Maar dat tezijde.
Ja, maar dat is een mooi gevoel. Maar, want jouw zoon Sander, die vertelde donderdagavond ergens op de radio. Dat er iets was met een shirt wat jij gekregen hebt van Cruijff?
Ja, dat hebben we vrij recent. Sander, onze zoon, die presenteert voor een programma De Wandeling. En daarin gaat hij met bekende Nederlanders gaat hij wandelen. Nou, daar heeft hij mee gelopen met Cruijff in Barcelona. Daar is hij 3 dagen geweest. Maar de wedstrijd, dus hij vertelde tegen Cruijff. Hij zei, joh, eigenlijk heb jij in het interview, want eigenlijk heb jij de carrière die je hebt gemaakt aan mijn vader te danken. Ja, hoezo dan echt die Cruijff? Hij zei, nou, die heb jou 3 doelpunten laten maken. En een week later zo, het eerste had je nooit gehaald. Dus die Cruijff vond het zo mooi. Die had een shirt van Deel zelf al, heeft hij meegegeven. Hij heeft zich groot opgezet voor Piet. Nog bedankt voor die 3 doelpunten en zijn handtekening eronder.
Nou, hij
hangt op mijn werkkamer thuis en helemaal ingelijst. En ja, dat is echt een trofee voor mij.
Maar dan is het ineens donderdag en dan krijg je dat bericht dat Cruijff overleden is. En dan heb jij die herinnering met dat shirt en je zoon erbij betrokken. Hoe pak je dan?
Ja, nou ja, sowieso natuurlijk. Ik wist wel dat hij erg ernstiger ziek was dan menig een bevroeden. Want Sander die is er een week of 4 geleden nog bij hem geweest. Dat hij een relatie opgebouwd heeft, die was hij er. En toen was het al niet zo dat wat iedereen dacht. Dat hij met 2-0 voor stond, wat in de krant stond.
Ja.
En je kon het ook zien hoor. Ja, als je foto's van hem zag, dan was ook van medicijn. Hij zag er niet echt top meer uit. Je schrikt natuurlijk. Je krijgt zo'n app binnen. Op een moment van de AD van de Telegraaf krijg je die op mijn telefoon zit. En Cruijff overleden, ja, dat is heel apart natuurlijk. Dat is heel apart.
Ja. Ja. Nico van Veen, jij was, je bent een leeftijdsgenoot, tenminste hetzelfde geboortejaar als Johan Cruijff.
Ja.
Je bent opgegroeid in Amsterdam.
Ja.
Dat is bekend bij velen. Jij zat altijd op het ereterras in de Meer. Dus jij ziet ineens Johan Cruijff daar komen.
Wanneer, waarom word je toeschouwer als jonge jongen? Dat word je omdat je voetbalkwaliteiten niet van die aard zijn. Omdat daar mensen van komen kijken. Dat kunnen hoogstens je ouders zijn, maar die kwamen op een gegeven moment ook niet meer zo kijken. Dus dan ga je, dan ga je naar Ajax toe met je vader. Mijn ouders kwamen daar ook altijd. Ik kom zelf uit een middenstandsgezin waar de slagerijen in Amsterdam. En elke 14 dagen naar de meer. En dan zie je zo'n jonge jongen komen. En waarvan je in het begin, hij doet wel wonderlijke dingen. Was ook, denk ik, vrij eigenwijs. Het lijkt nu net of iedereen dat vanzelfsprekend vindt. Maar toen vond men dat wat minder vanzelfsprekend. Want als je iemand heeft die altijd alles beter weet, had je ook wel wat commentaar. En dat kreeg deze jongen ook. En hij was van ongekende kwaliteit. Maar dat weten we met z'n allen hier, zoals we hier zitten.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen al heel veel teruggeblikt. Overal in de media op Johan Cruijff. We zoeken het wat dichterbij. Gert, jij bent bevriend met Benny Wijnstekers. En jij vertelde dat Cruijff, toen hij bij Feyenoord ging voetballen, Benny Wijnstekers eens even naast hem nam en zei, je moet het eens even wat anders gaan doen.
Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk aanvoerder bent van Nederland zelf al en je hebt toch wel aardig gepresteerd. Ja. En dan komt dan een Cruijff binnenstappen, die hoe oud was die, 6, 37 jaar. En die gaat dan vertellen tegen dat soort mannen van, joh, zou je niet eens even aan de andere kant gaan staan als je een aanvaller dekt. Dan heb je een beter rendement. Ja. Dan staan er dat soort mannen zoals Sjaak Troost, Benny Wijnstekers, Peter Houtman. Die staan natuurlijk wel raar te kijken van wat heb ik nu aan mijn klomp hangen. Ja, ja dat was Cruijff natuurlijk. Maar aan de andere kant, het is wel bewezen dat hij het goed gezien heeft. Want Feyenoord werd kampioen en won de beker. En het was een topseizoen. Ja.
Hij heeft sowieso de lijnen helemaal uitgezet in dat jaar.
Ja.
Want hij zette Hoekstra neer, want die er eigenlijk helemaal niet aankwam. En hij zette Bart, die er helemaal niet aankwam, zette die linksbuiten, hangende linksbuiten. Hij zette het elftal helemaal naar zijn hand toe in dat jaar.
En toen hij in Pierre Vermeulen rondlopen, natuurlijk dat ook wel een hele goede voetballer was. En die kon op de bank plaatsnemen.
Ja. 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 Ja.
Dus ja, Thijs Liebrecht was trainer.
Thijs, ja.
Ik geloof dat hij niet veel invloed gehad heeft dat jaar.
Nee, maar dat merk je de afgelopen dagen in al die terugblikken ook wel veel. Hè? Dat je kon trainer zijn, maar als je Cruijff in je team had, dan had je als trainer toch, dan kon je wel leuke dingen doen, maar niet waar je eigenlijk voor aangesteld was.
Nee, ik denk dat dat echt een papieren functie
maar
was.
Maar moet je als trainer ook zeggen, laat maar gaan?
Nou, ik denk, als je natuurlijk, je bent als trainer bij, dat er dus natuurlijk zo'n speler aangetrokken wordt. En ik denk dat dan wel duidelijk is dat je op dat moment weinig te vertellen hebt. Ja. Ik bedoel, dat is de consequentie als je Cruijff binnenhaalt.
Nico, weet jij nog hoe Amsterdam reageerde in de meer op de komst van Cruijff en wat er toen met Ajax gebeurde?
Nou, dat verhaal gaat vrij simpel. In het begin ziet men dat als een jonge jongen, lichtgebouwd met spillebenen, die meer doet als dat men ooit verwacht. Maar dan zie je ook wat veranderingen komen als hij ook weer weggaat. Als je van het begin en het eind kijkt van deze man bij Ajax. Dat was alleen maar succes, om het zo maar eens te zeggen. Maar hoe kwaad was Amsterdam niet dat hij voor veel geld naar Barcelona ging. Maar er zit altijd voordelen aan van hem, ook nadelen. Hij was een van de eerste die doorkreeg dat je geld kon verdienen en veel geld kon verdienen door een transfer te bereiken en te bewerkstelligen. Hij was ook degene, overigens, als ik het zakelijk bekijk, en ik bekijk het altijd graag uit geld, die naar Feyenoord ging en zei, ik wil een deel van de recette hebben, want anders kom ik niet. Dat soort zaken. Het was bij het Nederlands elftal, ik wil meer geld hebben uit de verdeling van de inkomsten die jullie behaald hebben. Dat is de andere kant van Cruijff. Dat denk ik, dat in het voetballen is dat alleen maar verder gegaan, want het is veel zakelijker geworden. Maar het was toen in die tijd nog vrij amateuristisch. Er waren nog voetballers die met de slof een oude voetbalschoen. En dan kreeg je, wij spreken, 25 gulden in die tijd. Maar dan had deze meneer geen zin in om voor 25 gulden te gaan voetballen. Hij was de eerste, denk ik, die dat voetballen professioneel, maar ook zakelijk op de kaart gezet heeft.
Denk je dat zijn schoonvader daar invloed op had?
Nou, die meneer Koster, dat was een vrij handige man.
Ja.
Dat was een zakenman. En ik denk, hij kwam zelf niet uit een zakelijk gezin. Maar hij had daar in Betontorp, zijn vader had wel een winkeltje.
Ja, een groentewinkel.
Een groentewinkel, maar nou wil ik niet zeggen dat groentemensen niet zakelijk zijn, want tegenwoordig moet je als groenteman komt er ook heel wat voor kijken om je appel en peren en je bananen kwijt te raken. Maar kijk, in dat Osdorp, in die tijd tijd had je ook, als je over de slagerijen kijkt, had je 5 slagerijen in de straat. En dan stond er, dan werd er wit gekalkt op de ramen, de aanbiedingen. En er werd gepoft in je winkels. En dat zal in Amsterdam-Osdorp, Betondorp, sorry, niet anders geweest zijn. Zo, daar is de jongen groot in geworden. Maar die meneer Korsen was een stapje verder. En die wist waar je appel en peren kon krijgen, hè, om het zo maar te zeggen. En die heeft hem op dat zakelijke spoor gezet.
Ja, Piet, hoe zie jij dat? Want jij voetbalde zelf. Ja. Je was dan wel een aantal jaren ouder. Maar hoe keken jullie als voetballers gewoon in de kleedkamer? En als je met elkaar aan de bar stond na afloop en je ging het over Cruijff hebben, neem ik aan. Op enig moment, of niet?
Toen uiteraard nog niet op dat moment. Hè, toen ik ter hem speelde. Want ja, er was een moment. Maar later, ja, dat is een fenomeen natuurlijk. Sowieso, maar dat vonden wij natuurlijk in principe Koen Molijn ook. En Willem Hanegem ook. En Piet Keizer op zijn manier ook. Ja. Want die liep dan weliswaar hetzelfde elftal. En Sjaak Zwart ook. Maar Cruijff had natuurlijk iets extra's. Die, ook door zijn waffel, hè, door zijn praatjes allemaal. En wat Gert net zegt, is natuurlijk helemaal waar. Hij bepaalde alles. En dat deed Piet Keizer deed dat helemaal niet. En Sjaak Zwart deed dat ook niet.
Maar ja, dat speelde wel een beetje Amsterdam haar eigen, dat denk ik, ja. Toch?
Ja. Donderdagavond dan, hè, als je dan in die Kuip zit. En je praat dan met mensen om je heen. En wijnstekers ook gesproken, hoorde ik je zeggen. Ja. Waar heeft men dan over? Want je kunt het over heel veel dingen hebben.
Verslagenheid eigenlijk. Ik bedoel, dat die man er ineens niet meer is. Het was mooi. Ik zat smiddags in Jovel een broodje te eten met een klant. Er kwam er toevallig een oude trainer van me langs. Jan Kleingeld. Dat was mijn trainer. Die komt ineens naar me toe lopen. Hij zegt, Gert, niet schrikken. Hij zegt, ik kreeg net te horen dat er iemand overleden is. Ik zeg, trainer ook een tijdje niet gezien. Johan Cruijff. Ja, dan val je wel stil. Ja. En dan denk je van, eigenlijk dat soort mannen, gaan die ook dood? Ja, die gaan ook dood. Hè? En dan schrik je.